Daarna opent de Heilige Schrift. Dat doen we deze middag op twee plaatsen. Allereerst in het Oude Testament, in het boek van de Psalmen, Psalm 32. Vervolgens in het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Filippi, hoofdstuk 2, de verzen 1 tot en met 11.
Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd en mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij, mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Hierom zal een ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, een overloop van grote wateren zullen hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging, gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Vrees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft, welks muil met breidel, met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft vele smarten, maar die op de Heere vertrouwt, dien zal de goedertierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk alle gij oprechten van hart. Vervolgens Filippenzen 2, vers 1 tot 11. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke beweging en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid acht de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen dat der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders.
Op grond van de gedeelten die we gelezen hebben, als ook andere schriftgedeelten, is het onderwijs gefundeerd van de Heidelbergse catechismus, wat we vinden in zondag 21. En we stonden eerder al stil bij vraag en antwoord 54. In deze leerdienst luisteren we naar het onderwijs wat tot ons komt vanuit de vragen 55 en 56. En die vragen zullen we nu ook samen gaan lezen. Zondag 21... vragen en antwoorden 55 en 56. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Eerstelijk dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere, dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Wat gelooft gij van de vergeving van de zonde? Dat God om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonde, ook mijn zondige aard waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Tot zover het onderwijs uit ons leerboek. Gemeente des Heren, de kerk van Christus, dat is niet de zaak van wat we daarvan zien, wat we daarvan weten, of welke gedachten ik van die kerk heb. Maar, zo werd ons heel nadrukkelijk in vraag 54 voorgehouden, dat is een zaak van geloof. Wat geloven wij van die kerk? Nou, die kerk die komt niet van beneden. Die kerk die komt van boven. Dat zit ook in dat woord kerk, verborgen. Letterlijk betekent dat dat wat van de Heere is. Dat andere woord, gemeente, samengeroepen, bijeen verzameld. Ook daarin hoor je het werk van de Heere. En we horen die lijn in vraag 54 van de drie enige God die werkt aan zijn kerk. God de Vader die vanuit het eeuwige welbehagen in liefde een kerk ten eeuwige leven verkoren heeft. God de Zoon die dat vergaderende werk als de goede herder tot stand brengt. En God de Heilige Geest die die kerk vasthoudt door het te houden bij het woord. Zo leidt de Geest in de schriften. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Ik pak het even samen, want deze lijn die wordt voortgezet in vraag en antwoord 21. Want in de kerk, in het midden van de gemeente, daar gebeurt het. Daar gebeuren wonderen. Daar ligt het werk van de drie enige God op. Het werk van de verzoening. De vergeving van de zonde. Vraag en antwoord 56. Het werk van de verzoening wat ook nog een andere kant heeft. Namelijk herstel van de relatie. En dat vinden we in vraag en antwoord 55. Het begin van het nieuwe leven. De gemeenschap der heiligen. Laten we gaan luisteren naar het onderwijs wat tot ons komt vanuit het oude leerboek van de reformatie. De eenheid van de kerk van Christus, die blijkt in de eerste plaats uit het gemeenschappelijk geloof. En in de tweede plaats uit de gemeenschap der heiligen. De eenheid van de kerk van Christus. Het gemeenschappelijk geloof. En we letten allereerst op vraag en antwoord 56. En als tweede de gemeenschap der heiligen. Dat wat vanuit vraag en antwoord 55 ons wordt aangereikt. Het gemeenschappelijk geloof. De vergeving van de zonde. Dan hebben we direct het hart van de zaak te pakken. Dat is de kern. Dat is het centrum. Daar draait uiteindelijk alles om. De vergeving van de zonde. Dat is het hart van het evangelie. Kijk, als we dat kwijtraken, gemeente, dan zijn we geen kerk meer. Dan zijn we iets als een club, een praatgroep, een actiegroep of een vereniging. En dan kunnen we best misschien hier en daar wat van betekenis zijn, vooral horizontaal. Maar we zijn geen kerk meer. En wat daarmee op het spel staat, wordt ook goed onder woorden gebracht in de vraag. Vraag 56, heeft u het gezien? Wat denkt u, wat gelooft u van de vergeving van de zonde? Vergeving van de zonde, dat is een wonder van Gods genade. Het zijn zomaar een paar woorden, maar in die paar woorden, daarin zien we zoveel oplicht. De vergeving van de zonde. Dat doet ons blikken in de diepte van onze verlorenheid. In de diepte van ons verdorven bestaan. Die onpeilbaar diepe put van ons leven. Vergeving van de zonde laat ons tegelijkertijd opzien tot de hoogte. De duizelingwekkende hoogte van Gods genade, Gods goedheid, zijn erbarmen. Het brengt ons aan de ene kant onder de aandacht onze grote nood en dood door onze zonde en onze ongerechtigheden. En tegelijkertijd klinkt daarin mee de grootheid van de genade en de goedheid van God. Vergeving van de zonde. Daarvoor was de Heer Jezus gekomen. Ik zou allerlei momenten uit het leven van de Heer Jezus nu kunnen aanhalen. Maar jongens en meiden in de kerk, ik denk aan de geschiedenis wat we vinden in Markus 2. Dan zien we 4 vrienden lopen. En ze dragen een bed tussenin. En daarop ligt een man, een verlamde, die ernstig ziek is, die direct hulp nodig heeft. En het kost heel veel moeite, want ze kunnen er niet doorheen. Ze breken het dak open en ze laten hun vriend zakken voor de voeten van de Heer Jezus. En iedereen kijkt. En iedereen verwacht. En de adem wordt ingehouden, want nu gaat het natuurlijk gebeuren. En dan zo onverwachts. De Heer Jezus begint niet met de verlamming. Hij heeft het in het begin niet over de ziekte. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Daar is Jezus Christus voor gekomen. Het hart van de zaak, de vergeving van de zonden. Ja, en als we dan de woorden van de catechismus rustig lezen, dan lezen we al mijn zonden. De catechismus maakt het daarmee persoonlijk. Mijn zonden. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik betrap me er zelf nogal eens op dat ik geneigd ben om de zonde altijd wat klein te maken. Nou ja, je probeert het goed te doen, maar volmaakt ben je niet. En een mens is vol fouten en gebreken, maar je zoekt toch wel naar het goede. En dat als je dat wat de Heere vraagt op een reis, dat je geneigd bent om wat te plussen en te minnen. En natuurlijk een 10, dat haal je niet. Maar een 7,5 toch wel. Want dan hebben we geen goed zicht op wat zonde is. Onze zonde, onze ongerechtigheden, die Gods majesteit aantasten. Die scheiding maken tussen ons en de Heere. Wij allemaal, u, jij en ik, van onszelf zijn we door en door verdorven, liggen we verloren voor Gods aangezicht. En hebben we geen enkele reden om naar anderen te wijzen. En daarom klinkt het ook heel persoonlijk hier in het antwoord van de catechismus. Ik heb gezondigd. Mijn zonde. Al mijn zonde. Ja, we zijn ook geneigd om de zonde vaak wat algemeen te benoemen. Natuurlijk, we zijn zondaren en we doen zonde. En je kunt dat in het gebed ook zo noemen. Hè? De Heer dan de zonde wil vergeven en dan gaan we weer verder. Al mijn zonde. Heeft u dat zo wel eens onder woorden gebracht? Nee, niet in de eerste plaats aan anderen, maar voor Gods aangezicht. Als je in het gebed tot de Heer nadert. En dat je in het gebed niet in het algemeen over de zonde spreekt, maar dat je de zonde één voor één bij naam noemt. Eén voor één je zonde opnoemt en zo één voor één beleidt en voor Gods aangezicht brengt. De zonde van egoïsme. De zonde van hoogmoed. Van trots. De zonde van liefdeloosheid. De zonde van, en wie maakt zich daar niet schuldig aan? Dat snelle praten over een ander. De zonde van ontrouw. De zonde dat we gesproken hadden op momenten dat we beter hadden kunnen zwijgen. Of andersom, dat we onze mond hebben gehouden terwijl er een dure roeping was om juist te spreken. Onze losse taal. Dat we slordig zijn met onze woorden. Dat we zomaar woorden gebruiken die schunnig zijn, de naam van de Heere onteren, onze gedachten. Ja, zelfs in de heilige verrichtingen. Dat zelfs onze gebeden zonde kunnen zijn. Overkomt u dat nooit? Dat je in het gebed tot de Heere gaat, maar dat je met je gedachten helemaal niet bij bent. Dat je zomaar de woorden achter elkaar aanreikt, maar je bent er helemaal niet bij. Zonde. Ik noem zomaar een paar dingen op. Vult u ze maar voor uzelf aan. En doe dat vooral voor het aangezicht van de Heere. En beleid ze deze zonde. Wat moet de Heere toch veel van ons verdragen, vindt u ook niet? Dat telkens weer die zonde en die ongerechtigheden, dat die er zijn in ons leven. Ja, en dan nog een spade dieper. Al mijn zonde, maar ook mijn zondige aard. Die schuilhoeken die in het hart ze liggen. Die verborgen afdwalingen. Onze zondige aard, onze zondige neiging. Het zondige wat ons in het bloed zit. Jongens en meisjes, in de kerk toen ik dit zo aan het uitwerken was en ik naar een voorbeeld zocht, kwam ik uit bij de moestuin. Het gezin waar ik ben opgegroeid, hadden we een moestuin, een volkstuin. En ja, dan moest je natuurlijk je inzet wel eens geven om te zorgen dat uiteindelijk de groente geoogst kon worden. En er was één hardnekkig probleem in die tuin. Er zat een bepaald soort onkruid in die tuin met van die wortels en het was onuitroeibaar. En dat was een verschrikkelijk werk. En je had er elke keer, elke week in het groeiseizoen, had je je handen vol eraan om al die wortels, om al die dat onkruid eruit te trekken. En de week later kon je weer beginnen. Nou, dat is ons leven. Dat is ons hart. Telkens weer komt dat onuitroeibare van de zonde, schiet weer omhoog in ons leven. Je zou er moe van worden. Doodmoe. En ik hoor een broeder het zeggen en een zuster valt hem bij. De Heere verlost toch? De Heere redt toch? De Heere geeft toch dat nieuwe leven? Kan hij dan nu al niet de volmaaktheid geven dat we nooit meer zullen zondigen? Waarom? Waarom heb ik dan nog mijn hele leven te strijden tegen mijn zondige aard? Zou daarin niet iets van wijsheid zitten, broeders en zusters? Dat de Heere ons daarmee klein houdt. Dat we meer en meer zelfkennis krijgen. Meer en meer ontdekken wie we zelf zijn. Maar dat we ook steeds meer en steeds weer en niets anders meer kunnen dan leven en zoeken naar de genade van Christus in je leven. Dat je telkens weer de toevlucht moet en wilt nemen tot Hem. En zou het ook niet dit uitwerken? Dat zoals je bij momenten zo moe, zo doodmoe bent van je eigen zonde, dat het verlangen aanwakkert om nu definitief verlost te worden. Dat je uit gaat zien, meer en meer gaat verlangen, gaat bidden om de volkomen verlossing. De dag waarop Christus terugkomt en of als dat nog langer duurt, de dag waarop Christus je thuis haalt. Om in te mogen gaan in de bruiloft van het Lam. Om dan nooit meer te hoeven zondigen. Al mijn zonde. Mijn zondige aard. Geweten, heb ik te veel gezegd? Dat is toch een blikken in de afgrond van ons bestaan. Maar daar is vergeving. We mogen tegelijkertijd ook omhoog zien op de hoogte, de grootte en de uitgestrektheid van Gods genade. De duizelingwekkende rijkdom van de genade in Jezus Christus. Vergeving. Kijk, en daar werkt de Heilige Geest op aan. Die overtuigt van zonde, van ongerechtigheid, van het oordeel van God wat op ons leven ligt. Om zo daarin af te zien van jezelf en te zien op de genade van God. En wat is dan de grond daarvan? Want vergeving van de zonde, kan dat zomaar? Maar dat kan zomaar niet, dat klopt. Maar let u erop, niet mijn overtuiging, Ook niet de helderheid of de ernst van mijn schuldbelijdenis. Er is maar één grond, één vaste grondslag, één fundament. En dat is vanwege de genoegdoening van Christus. Daar kan, daar mag en daar hoeft niets van ons bij. En jawel, het komen tot Christus. Dat gaat in de weg, telkens weer, van schuldbelijdenis, van berouw. Maar schuldbelijdenis en berouw is geen voorwaarde, maar is vrucht van de geest. Dat wat de Heere zelf uitwerkt. We hebben samen Psalm 32 gelezen. Die verwijst naar een periode in het leven van David dat hij een grote zonde heeft geleefd. Een hele periode waarin hij uitgedroogd was. Een periode waar hij het kon uithouden zonder dat daadwerkelijke contact met de Heere. Oh jawel, hij zal de offers gebracht hebben. En natuurlijk ging hij als koning naar het voorhof, liet hij zich zien aan het volk. Maar zijn hart was er niet bij. Zijn beenderen teerden weg. Want dag en nacht drukte de hand van de Heere op hem. Zijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. En dan wordt het anders. Dan komt hij tot het moment van die schuldbelijdenis. Van dat berouw, dat hartelijke berouw om dat bij de Heere te brengen. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. Daar werkte de geest op aan in het leven van David. En dan klinkt er in één adem achterna. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Kijk, als we het evangelie horen. Dat komt vanuit de rijkdom en de breedte van de Heilige Schrift. Dan horen we die boodschap dat we zondaren zijn. Dat we in en van onszelf helemaal verloren liggen. Dat we geen enkel been hebben om op te staan. Dat we niets hebben in te brengen. Maar dat er een volheid van genade beschikbaar is in Jezus Christus. En vanuit dat woord, met die bedoeling, en daar werkt de geest op aan, om ons uit te drijven naar hem. Je over te geven naar hem. Om je helemaal te laten vallen in de handen van Christus. Dat is het hart van de verkondiging. Een rijke Christus voor een arme zondaar. En hoe luistert u hier nu naar? Hoe komt deze boodschap bij u, bij jou, maar ook bij mij nu binnen? Want gemeente, de preek heeft al een stukje nu gevorderd en u heeft geluisterd, dat zie ik. Maar feitelijk heb ik niet zoveel nieuws gezegd, eigenlijk helemaal niet. Maar nog een keer de vraag, hoe luistert u nu? Hoe zit jij, hoe zit u en hoe sta ik nu hier in de kerk? Lijken we misschien op een eend? Dat we het allemaal wel weten en dat we het horen, maar dat we als het water induiken en je gaat er dan weer uit, je loopt de kerk uit, je schudt een keer en je bent het weer kwijt. Misschien wel af te meten aan de reacties die we geven na een kerkdienst. En misschien dat ik niet voor u spreek, dat zou kunnen, dat hoop ik dan maar. Maar we kunnen zo een kerkdienst recenseren, nietwaar? Het was mooi, het duurde veel te lang, het was nogal saai. En dat element heeft hij wel erg kort benadrukt, had hij wel wat meer woorden kunnen geven. Het was allemaal ook wel erg voorspelbaar. En gemeente, ik geef gelijk toe, op mijn preken is voldoende af te dingen. Maar als het gaat over de inhoud van de verkondiging van het evangelie wat open wordt gelegd, horen we het wonder nog? Kennen we de verwondering over de boodschap van vrije genade die hier zondag aan zondag verkondigd wordt? Waar het u wordt voorgehouden, en als u zegt dat de preek mooi is, dan kriebelt het bij mij altijd, maar waar het ons wordt voorgehouden dat wij doodschuldige zondaren zijn. Dat we door en door verdorven zijn, dat er in ons geen enkel goed woont. Maar dat ook vanuit allerlei gedeelten van de schrift ons wordt voorgehouden. Aan het hart gelegd. Het woord van vergeving. Die woorden die klinken van verlossing, van redding. Voldoening op grond van het werk van Jezus Christus. Horen we het wonder daar nog in? Brengt dat ons tot de lofprijzing, de lofzang op die God die omgezien heeft naar zondaren die in zichzelf helemaal verloren liggen, die zelf nooit naar God zoeken en dat God wel zoekt naar zondaren. Brengt dat ons tot de erkenning en de lofprijzing op de drie enige God. Vanuit het woord wat ons telkens weer wordt voorgehouden. De Heer heeft daar maar één bedoeling bij. Dat woord wat telkens klinkt. Om ons van alle kanten klem te zetten met de belofte van het evangelie. Om ons duidelijk te maken dat er ruimte is in de verzoening die tot stand is gebracht door Jezus Christus. En dat die genade ruim, royaal is. Dat die beschikbaar is voor de allergrootste van de zondaar. Dat een ieder die de toevlucht neemt tot Jezus Christus, dat die zalig is. Gemeente, als we dat wonder kennen, als we leven van die genade, dan is het ons nooit te veel om daarvan te horen. Ook al is het de meest saaie prediker met een hele eentonige voordracht, maar dan zien we toch het schitteren in die diamant die ons wordt voorgehouden en getoond wordt aan alle kanten de heerlijkheid van Christus, de rijkdom van zijn genade. Dan krijgen we daar toch nooit genoeg van. Daar willen we daar meer van horen en dan willen we daar opnieuw van horen. Niet trouwens als op een voetstuk staan. Als we denken dat we het zelf wel aardig voor elkaar hebben. Als we zo wat plussen en minnen in het leven. En, nou ja, je doet toch je best. Je gaat de weg van de Bijbel. Je geeft ieder het zijne. Ja, broeders en zusters, dan moet ik het u toch zeggen. Dat is de gestalte van een farizeer. En daar kan de Heer niets aan kwijt. Want zo'n farizeeër die heeft de zakken vol met eigen gerechtigheid. Waar ruimte is om uit te delen van die grootheid en de volheid van Gods genade, dat is voor tollenaren. Voor die zondaren die schuchter komen. Die zelf niets hebben in te brengen. Die van zichzelf helemaal niets waard zijn. Zelfs de vergeving niet waard zijn. Maar die komen met dat besef van schuld in de erkenning en het berouw. Wees mij de zondaar genadig. Zo komen voor Christus. Niet één keer. Maar telkens weer. Vergeving van de zonde. En nee, dat is geen toegeven aan de zonde. Dat is niet door de vingers zien. Het zal u als opvoeder ook wel eens overkomen. Dat je denkt, nou, nu heb ik nu even geen zin in. Ik zie het maar even niet. Maar vergeving van de zonde. Op grond van het verzoenend werk van Jezus Christus. Die de zonde heeft weggedaan. Heeft weggenomen. Heeft weggewassen met zijn eigen bloed. Gelooft u dat? Geloof jij dat? Of is dat juist een worsteling? Dat je daar zo'n gevecht om voert. Dat je daar niet bij kunt. Dat je de hoogte daarvan ziet. En dat je daarna verlangt. Maar je kunt er niet bij. En je durft het niet te geloven. Vooral ook omdat je op je eigen vuilheid ziet. Luister naar de beloften die klinken vanuit het woord van God. Ik noem er maar een enkele. We hebben hem al gezongen op Psalm 103. Zo ver het oosten is van het westen. Nou, hoe ver legt het oosten en het westen uit elkaar? Eindeloos. Zo eindeloos ver weg heeft de Heere onze overtredingen van ons gedaan. Dat is vergeving. Of Jesaja 1. Al waren uw zonden als scharlaken. Al waren ze rood als karmozijn. Dan moet u weten, scharlaken en karmozijn in die tijd waren verfstoffen. En die hadden een bijzondere eigenschap. Ook al als er maar iets de kleding had geraakt, dan was het eigenlijk niet meer uit te wassen. Je kon je best doen, maar die rode kleur bleef altijd zichtbaar. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Hoort u de belofte? Nog een woord, Micha 7. Hij, de Heere, zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. Hoort u het evangelie uit deze oud-testamentische belofte? Hoort u de grootte van de zaligheid die de Heere u voorhoudt ook vanmiddag? De heerlijkheid van zijn genade? Laten we daar niet aan voorbij gaan. En daarom zie op Christus. Geef aan hem je ongerechtigheden en hij wil zijn gerechtigheid aan jou geven. Want hij is tot zonde gemaakt in de plaats van zondaar. Nogmaals, ga daar niet aan voorbij. Want dit woord klinkt niet vrijblijvend. Want wij gaan ergens naartoe, het gaat ergens op aan. En we lezen dat in het laatste zinnetje van vraag en antwoord 56. Daar wordt gesproken over het gericht van God. En gemeente, dat is hoogst ernstig. We zijn onderweg naar de rechterstoel van God. En van ons allemaal geldt het. En als je nog jong bent, dan geloof je het haast niet. Maar vraag het maar aan de ouderen onder ons. Het leven, dat is maar even. En ik weet niet hoe u de krant leest op het moment of naar de journaals kijkt. Maar je hoort toch in alles wat er gebeurt in deze wereld de voetstappen van Christus. Die ontzagwekkende beelden die we gezien hebben vanuit Nepal en Tibet, dat hele bergen wegspoelen. En dorpen en steden weggevaagd worden. Het noodweer van de achterliggende dagen in Zuid-Europa. De bosbranden van de achterliggende weken. Het natuurgeweld wat we zien, de oorlogen die maar voortduren. Horen we daarin niet de voetstappen van Christus die zegt, ik kom terug, ik kom spoedig. Christus die komt met zijn gericht. Kijk, dan kun je vanmiddag deze woorden van je afduwen. Niet luisteren. En je eigen weg vervolgen in dit leven. Maar dan? Kijk, het gericht van Christus, daar kunnen we niet omheen. Dat is onontkomen en daarom druk ik het je op je hart. Zie op het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Kom toch tot hem, buig voor hem. Hij, deze gewillige zaligmaker, hij is beschikbaar. Deze borg en zaligmaker, hij laat het horen vanuit het woord. Laat u met deze zaligmaker met Christus verzoenen. Dat was het eerste, het gemeenschappelijk geloof. Nu het tweede wat zichtbaar wordt, oplicht in de kerk van Christus. En dat is de gemeenschap der heiligen. Ik zei het al, de kerk, dat is de plaats waar alles om de verzoening draait. En ik heb het al uitgewerkt, de verzoening dat gaat over de vergeving van de zonde. Maar dat is niet het enige. Kijk, als schuld wordt weggenomen, hè, dat kan ook in het gewone leven, als je een schuld hebt bij een bank en de schuld is afbetaald, heb je niets meer met die bank. Maar als het gaat om de verzoening, dan gaat het niet alleen over het wegnemen van onze schuld, het wegwassen van de zonde, maar ook over het herstel van de relatie. We zien dat in het begin van de Bijbel al gebeuren, in Genesis. Adam die geschapen was naar het beeld van God en Adam die zijn werk deed en rondkeek in het rijk van de natuur en hij zag dat hij alleen was terwijl alle dieren samen waren. En God die bracht de slaap over hem, nam een rib uit zijn lijf en maakte daarvan een vrouw en gaf hem die aan Adam. En als je dan de reactie van Adam hoort op de gave die de Heer hem geeft, een vrouw naast hem, dan noemt hij haar baninne en dan hoor je daar in de vreugde doorklinken. En voor de zondeval was er harmonie tussen God en de mens, maar ook tussen Adam en zijn vrouw. Het was allemaal goed. Een volmaakte harmonie. En toen kwam de zonde. En die gaf direct afstand. Adam en zijn vrouw die verstopten zich. Maar er kwam ook afstand tussen Adam en zijn vrouw. Dat hoor je hoe hij spreekt over zijn vrouw. Niet meer dat vreugdevolle maninne. Maar die vrouw, hoort u de afstand? En dan komt de Heer met zijn woord. Dan komt hij met zijn belofte. Met die moederbelofte die klinkt. En dan hoort Adam die genade van de Heer. En dan verandert ook zijn toon. Dan spreekt hij zijn vrouw aan. Niet als die vrouw, maar als Eva. Moeder van alle levenden. Daarin zie je al iets oplichten van het herstel van de relatie, wat onderdeel is van de verzoening. En dat wordt nu zichtbaar in het midden van de christelijke gemeente. Daar gebeurt het. Juist in de gemeente. Terwijl in de wereld zoveel aan de hand is. Dat we in deze wereld zoveel duisternis, zoveel chaos zien. Zien we juist het oplichten in de christelijke gemeente. In de gemeenschap van de heiligen. En dat wordt nu uitgewerkt. En dat ligt op in het antwoord wat we lezen in antwoord 55. Lees maar mee. Dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Dat is het eerste. Gemeenschap der heiligen, dat betekent de eenheid in Christus. Dat betekent leven vanuit Christus. De gemeenschap der heiligen, dat is delen in zijn heiligheid. Geen heiligheid vanuit onszelf, maar leven vanuit de heiligheid van hem. En de eenheid in Christus. Eén zijn in en met en door Christus. Dat draait alles om de liefde. Dat zien we ook in menselijke relaties, toch? Dat zien we in het huwelijk als het goed is. Het geheim van een huwelijk, dat is toch de liefde tussen twee mensen. Een man en een vrouw samen onderweg, die elkaar hartelijk lief hebben. Jawel, maar dat vraagt wel om onderhoud. Dat vraagt om beoefening van die liefde. Dat je daarvoor inzet. Die eenheid in Christus. Dan gaat het ook over de liefde. Dat vraagt ook om beoefening van die verbondenheid. En Christus geeft het onszelf al mee in de belofte die we lezen in Johannes 15. Blijf in mij en ik in u, want zonder mij kunt u niets doen. Nou gemeente, hoe staat het daarmee? Broeders en zusters, als u zegt dat u leeft van de genade van Christus. Dat betekent dat hij daarin de allereerste en de allermeeste en de allergrootste plaats in je leven inneemt. Dat je mag leven van zijn rijkdom, toch? Of is het geestelijk op dit moment op een houtje bijten? En dan moeten we goed lezen. Lidmaat zijn aan de Heere Christus. Dat betekent deel hebben aan hem. Al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Dat je deelt daarin. Opnieuw het beeld van het huwelijk. Ja, dat zien we in de schriften ook. Dat Christus en de verhouding met de kerk vergeleken wordt. Als de bruidskerk die verbonden is aan de bruidegom Christus. Nou, de kerk van Christus die is getrouwd in gemeenschap van goederen met haar zaligmaker. En de bruidskerk die neemt iets mee. Als bruidskerk nemen we al onze ongerechtigheden, al onze hemelhoge schuld mee. En het wordt zijn eigendom. En de bruidskerk deelt in dat wat hij meeneemt. De vergeving van de zonde. Het geloof om die vergeving te ontvangen. Het nieuwe leven vanuit hem. Troost en kracht op reis door deze wereld. Een eeuwige erfenis waar we nu al in mogen delen. De zaligheid in hem. Het volmaakte geluk wat hij geeft. Wat een schatten. Wat een rijkdom deelt Christus met zijn kerk. En Christus geeft ook gaven. En dat zijn dan, zo moeten we dat lezen, met name de gaven van de Heilige Geest. De gave van het gebed om de Heere alles bekend te maken in het leven. Wijsheid in het spreken, inzicht in de schriften, praktische inzichten. Zo geeft de Heere gaven aan allen die hem toebehoren. En waar de Heilige Geest op aanwerkt, die geest die de geest van Christus is, dat we het beeld van Christus gelijkvormig worden. Dat die zichtbaar wordt in de gelovigen. Kijk, en wij hebben de neiging om individualistisch te zijn. Heils-egoïstisch door deze wereld te gaan. Als ik maar weet van die vergeving. En ja, dat is een centraal stuk in de leer van de kerk. Dat wat we horen in de verkondiging. Dat we hem nodig hebben als borg en zaligheidmaker. Maar er is meer. Het gaat dan ook over Christus in mij. Christus door mij heen. Dat er vruchten zichtbaar worden, vruchten gezien worden in ons leven. Niet om daarmee voor onszelf te pronken, maar om de levende God daarin te eren en te erkennen. Vruchten, meer vruchten, om zo de Heere de lof en de eer te brengen. Gemeenschap der heiligen. Dat is dus in de eerste plaats die verbinding aan de Heer Jezus Christus. Maar dan ook in hartelijke verbondenheid met alle gelovigen. Dat wij allemaal als lidmaten, dat elk zich schuldig weet, dat wil zeggen verplicht weet om zijn gaven tot nut en tot zaligheid van de andere gelovigen in te zetten. Dat brengt ons bij onze roeping, broeders en zusters. Om ons in te zetten. Om elkaar te dienen voor de, door de liefde. En die inzet, dat is geen hobby, maar dat is een dure roeping. Dat hoort er helemaal bij. Ik hoor daar de apostel Petrus over spreken in 1 Petrus 4. In vers 10, laat ieder de andere dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Hoort u het? Om zo je in te zetten. Als huisverzorgers, om zo je gaven in te zetten. Tot nut, tot zaligheid van anderen. En de gemeente, laten we dan op dat punt bij onszelf te raden gaan. Geen reden om naar anderen te wijzen, toch? Maar laat het voor onszelf maar eens op een rij te zetten. Dan zou het niet kunnen dat we voor onszelf daar iets te beleiden hebben voor de levende God. Misschien wel die zonde van nalatigheid in onze roeping die we hebben in het midden van de gemeente. En wat is dan onze roeping? Laat ik dat vanmiddag in 4 kernwoorden samenvatten. Als eerste is dat het opbouwende spreken. Nee, niet de laatste roddels met elkaar uitwisselen, maar de woorden van Christus aan elkaar doorgeven. Elkaar troosten, elkaar bemoedigen. Juist in de concrete situatie van het leven, als het moeilijk is, als er moeite zijn. En gemeente, ik wil dat nog een keer benadrukken. Wat het doet, wat het goed doet bij de broeders en zusters van de gemeente die het moeilijk hebben. Als gemeenteleden de moeite nemen om een kaartje te nemen, om daar een bijbeltekst op te schrijven, om een bemoediging op te schrijven. Dat doet zo'n goed. Niet alleen dat er aan je gedacht wordt. Meer dan eens heb ik het teruggehoord. Dat juist een eenvoudige kaart met een woord van de Heer erop zo'n bemoediging, zo'n troost is. Juist een ondersteuning is in de weg die zo iemand moest gaan. Een woord wat precies paste in die situatie. Het opbouwend spreken. Als tweede noem ik het aanvaardend luisteren. Echt luisteren naar elkaar. Niet met allerlei oordelen en vooroordelen komen, maar elkaar aanvaarden zoals Christus ons ook aanvaard heeft. Juist in moeilijke omstandigheden. Om dan echt naar elkaar te luisteren. En dan doet het goed om je hart eens te luchten. Om eens een keer helemaal je te kunnen uitspreken dat er iemand is die luistert. Kijk, we hebben dan de neiging als we ergens naartoe moeten en dat is moeilijk en er is van alles gebeurd en dan, ja, wat moeten we daar gaan zeggen? Meestal hoef je niet zoveel te zeggen. Luisteren. Echt betrokken luisteren naar de nood van die ander. Dat kan zo'n opluchting zijn als je je hart weer eens kunt luchten. Het derde wat ik wil noemen is het liefdevol vermanen. En gemeente, dat is nodig. Want van ons allemaal geldt dat wij zondaren zijn en zondaren blijven. Wij hebben correctie nodig en daarom vanuit de liefde, als we zien dat een broeder of zuster een weg gaat die afwijkt van het woord, dat kunnen we toch niet verdragen? Als we zien dat iemand dreigt verloren te gaan, dat kunnen we toch niet over ons hart verkrijgen? Nee, niet vanuit de hoogte, maar bewogen vanuit de liefde de ander aanspreken om zo te winnen voor de zaak van Christus. En als laatste noem ik ook het dienend handelen. De Heer schrijft daarover. We laten erover horen in Matthäus 25. Je inzetten vanuit de rijkdom die we van hem hebben ontvangen. Met raad en daad. Concreet anderen bijstaan. Nee, niet om daarin een lijstje bij te houden. Om zo op te kunnen sommen wat we allemaal gedaan hebben. Want er zit van ons geen enkele verdienste bij. Maar wel om zo om te zien. In deze wereld. En met name naar de huisgenoten van het geloof. Die allermeest. Om zo ze te dienen vanuit de rijkdom die we van de Heer hebben ontvangen. Opdracht en roeping. Maar dan wel met vreugde en met gewilligheid, zoals de catechismus dat zegt. En dat is ook de reden waarom we Filippenzen 4 gelezen hebben. In Filippenzen 4, waar de aansporing klinkt om elkaar te dienen door de liefde. Niet vanuit dwang, maar juist vanuit de liefde, vanuit die gewilligheid en met vreugde, zo naar elkaar omzien, zo je inzetten voor elkaar en voor elkaar te zorgen. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen. Doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijk achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben wat van anderen is. Om zo verbonden in Christus, in vreugde en vanuit de liefde elkaar te dienen. Tot nut. Ja, tot zaligheid van anderen. Want juist in en door de liefdedienst in de gemeente van Christus, om anderen voor te gaan in het volgen van de Heer, anderen de weg te wijzen. Ja, om ook anderen bij Christus te brengen. De kerk is de plaats van de verzoening. De plaats daar waar de vergeving van de zonde ontvangen wordt. Daar hangen de gelovigen met al hun zonden en gebreken aan Christus. Daar mogen we onze lege handen ophouden om te ontvangen al zijn schatten en gaven. In woord en wandel wijst zo de christelijke gemeente in alles op de zaligmaker. Daarin zijn we stervende, maar leven we door hem. Zijn we straatarm, maar in hem schatrijk. En daarom, ik geloof de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Amen.